die op transport moest naar Sobibor was 3, soms 4 dagen en nachten van de buitenwereld afgesneden in een reis vol met vernederingen. Briefjes werden soms bij het vertrek tussen de kieren van de wagons gegooid. Witte rechthoekjes op het zwarte spoor. Nu gaan we naar het oosten, maar we komen terug. We komen terug, stond op een van de briefjes. Een ander schreef, we gaan mee in een soort spooktrein. En dan hoorde de inzittende de stoomfluit.
Je leefde in Sobibor in voortdurende angst. Elk moment kon je laatste zijn. Het is een uitspraak van Selma Wijnberg over de tijd die ze doorbracht als dwangarbeider in Sobibor. Selma kon tijdens de opstand in het kamp ontsnappen. Ze hield zich met haar geliefde, die ze in het kamp had ontmoet, verborgen in de bossen. Ze konden samen onderduiken en overleefden zo de oorlog. Ook die laatste periode was angstaanjagend. In een omgeving waar weinig mensen bereid waren om gevluchte Joden te helpen. Die angst waarover Selma praat, komt terug in bijna alle interviews met overlevenden van Sobibor. Niet alleen moesten ze zelf met dat trauma verder, maar ook hun partners, kinderen en kleinkinderen. Onderzoek laat zien dat angst zelfs op je DNA kan inwerken. In deze aflevering bespreken we de gevolgen van die angst.
Ik heb soms wel eens angst gevoeld, ja.
I always dream about it.
I decided to work on memories which are not mine.
Maar ook dan naar mijn kinderen, dat ik denk van shit, wat gaat hier allemaal gebeuren?
Dit is De Stilte van Sobibor, een podcastserie waarin we de verhalen uitzoeken van dit kamp waar zoveel mensen zijn vermoord. Kunnen we die verhalen aanvullen? Moet het beeld over Sobibor bijgesteld worden? Wij zijn podcastmakers Patty Lou Middelleenheer en Richard Grootbot van Audiodroom Podcast Producties en we maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor. Dit is aflevering 4. Angst is besmettelijk.
The main things that we are thinking then was, what happened to the women with the children? How they disappeared? We didn't hear nothing. How they disappeared?
Dolf Freiberg, een van de overlevenden van Sobibor, vertelt in zijn boek To Survive Sobibor dat er in het kamp elke dag dwangarbeiders werden doodgeschoten. Soms zonder enige reden. Alleen al daardoor is er voortdurende angst om gedood te worden. Andere overlevenden vertellen dat ze in de loop van 1943 merken dat het aantal treintransporten afneemt. En ze vragen zich angstig af, wat zal er nu met ons gebeuren?
In juni van dat jaar komt er een trein aan met honderden Joden uit kamp Belzec. Ze zijn de laatste gevangenen in dat kamp geweest en ze hebben het tot de grond toe moeten afbreken. Daarna moesten ze in een trein stappen. In Sobibor worden ze in groepjes uit de trein gehaald. Ze begrijpen wat hun te wachten staat en vechten voor hun leven. Sommigen weten los te breken, maar uiteindelijk worden ze allemaal doodgeschoten. Hun kleren komen in een sorteerbarak in Sobibor terecht. De dwangarbeiders daar vinden briefjes in de zakken van hun kleding. En er staat op, ze zeggen dat ze ons naar Duitsland brengen. Als dit een leugen is, weet dan dat jullie ook ten dode zijn opgeschreven. Vertrouw de Duitsers niet. Wreek ons bloed. Dolf schrijft dat hij vanaf dat moment pas echt doodsangst voelde.
Na de oorlog blijkt dat Dolf Freiberg moederziel alleen is overgebleven. Van zijn familie is niemand meer in leven. Hij is de enige die niet is vergast. In een bijeenkomst met studenten wordt hem jaren later gevraagd of hij, in het kamp of na de oorlog, ooit overwogen heeft een einde aan zijn leven te maken. Ja, antwoordt hij eerlijk. Maar na een droom waarin ik mijn moeder sprak, zag ik ervan af. Hij vertelt dat hij in zijn droom zijn moeder en jonge broer vanaf een afstandje ziet staan. Hij kan maar niet dichter bij ze komen. Het is beter als je blijft waar je bent, zegt zijn moeder.
I see my mother with my younger brother. They stay in distance from me. And I want to go to them. So all the time I cannot be closer. And then I say, I want to live with you. And she say, no, it's good for you to stay there.
Yael Atzmoni is de dochter van Dolf Freiberg en een beeldend kunstenares. Toen in een archief een verloren gewaande plattegrond van Sobibor werd teruggevonden die haar vader had gemaakt vlak na de oorlog, besloot ze daar een kunstproject over te maken. Hoe kan het dat er zeker 30 kaarten zijn van het kamp, maar dat zelfs nu nog onduidelijk is wat de echte plattegrond is van Sobibor, vraagt ze.
How is it that at least 30 maps of this death camp exist? Yet up to now, no one knows the exact mapping of this terrible place. What is the importance of an accurate map, of accumulating details, of coming closer to this accursed bit of information?
Dolf Freiberg overleed in 2008. Toen haar vader nog leefde, was Yael al bezig met kunstwerken die gaan over Sobibor en de verwerking van trauma. Haar video-objecten laten donkere bosranden zien, tochten langs grimmige plaatsen, begeleid door dreigende muziek. Ze sprak met haar vader over de verwerking van haar angst via de kunstprojecten. Hij heeft nog de schetsen gezien van mijn kunstwerken over de herdenking van Sobibor, zegt Yael.
Even before my father died in 2008, I presented him with the outlines I had for memorial works about Sobibor. He preferred work which dealt with mapping the camp and said that it would be fantastic if through art something would attain human recognition.
Het zou geweldig zijn als jouw kunst mee zou kunnen helpen bij de erkenning van Sobibor. Yael vertelt dat dat de reactie van haar vader was.
Eén serie beeldjes die ze maakte gaat over één van de grote honden die in het kamp tegen de gevangenen werd opgehitst. SS-Scharführer Paul Groot was de eigenaar van deze hond, die Barry heette. Groot stond bekend als een sadist die Joden martelde. Yael heeft de kop van de hond afgebeeld als een masker van klei vol met gaten, waardoor je in de binnenkant van de kop kunt kijken. Haar vader was in het kamp ook door die hond gebeten en droeg voor altijd een groot litteken op zijn lichaam met zich mee.
Er gaan geruchten dat mensen werden vergast. Iets wat fatsoenlijke mensen niet zomaar voor waar kunnen aannemen.
You see, there were rumors that the gas, the people, what a decent human being cannot imagine that something like that really is true.
Chaim Engel, die op 6 november 1942 als Poolse jonge man van Joodse komaf samen met zijn familie aankomt in Sobibor. We hadden geen idee wat we moesten verwachten op de dag dat we aankwamen, zegt Chaim.
We came in a camp. We didn't know what to expect. We stand in the line. They said, where do you come from? I say, from Lodz. They said, out. And I happened to be with another about 20 people. And I was picked out and I happened to be for work. But my brother and my friend, what was in the same transport, they went to the gas chamber.
Een SS'er vraagt aan Chaim waar hij vandaan komt. Ik kom uit Lodz, antwoordt Chaim. En hij krijgt het bevel om uit de rij te stappen, samen met 20 anderen. Zijn broer en een vriend van Chaim worden niet geselecteerd.
Chaim moet mee naar de sorteerbarakken, waar hij van dwangarbeiders te horen krijgt dat alle anderen uit de trein zijn vergast.
He always had the feeling you're just imagining things or people just talking about. So we just couldn't believe it, so we didn't leave the idea that it's true what they say.
Ik had telkens het idee dat ik me maar wat in mijn hoofd haalde, zegt Chaim. Zelfs nadat hij de bewijzen met eigen ogen heeft gezien, kan hij niet geloven dat het echt waar is, dat hij in een vernietigingskamp is beland en dat mensen worden vergast.
Chaim wordt op de dag dat hij aankomt aan het werk gezet. Hij moet kleren sorteren. En in de middag vindt hij de kleding van zijn broer, met de familiefoto's nog in een binnenzak van zijn jas.
While I was separating the clothes, I found the clothes of my brother and pictures of him. So I knew what happened. It was sure it was like somebody hit me on my head.
Het was alsof ik een klap op mijn hoofd kreeg, zegt Chaim over het moment dat hij de kleren van zijn broer ziet. Angst voelt hij op dat moment niet, ook al begrijpt hij dat ook zijn leven nu voortdurend op het spel staat. We wilden het gewoon niet geloven, zegt hij.
Still, all the time we were in camp, we knew what's going on. We saw it with our own eyes. We still feel this, we're dreaming. It's not true, because you couldn't get the idea that people do things like that to people.
Chaim ontmoet in het kamp Selma Wijnberg, die ook is uitgekozen als dwangarbeider. Op de dag van de opstand rennen ze samen het kamp uit. Samen weten ze te overleven en na de oorlog trouwen ze.
Nog even terug naar de stapels documenten die we vinden in een oud staatsarchief van de Sovjets. Het is echt van alles wat. Militaire rapporten, krantenknipsels, tekeningen, plattegronden en ook foto's. Eén foto lijkt helemaal niet in dit archief thuis te horen. Het is een kleurenfoto van een kinderspeelplaats. We zien een glijbaan, hoge schommels, een draaimolentje. En de speelplaats is ongeveer zo groot als een voetbalveld. Op de achtergrond staan dennenbomen.
Pas als we het Russische bijschrift hebben vertaald, snappen we wat we eigenlijk zien. Want deze speelplaats is aangelegd in de jaren 70 in Kamp Sobibor, op Lager 2, de verzamelplaats waar gevangenen uit de rij gehaald werden, waar over leven en dood beschikt werd, waar tijdens het dagelijkse appel gevangenen uit de rij werden gehaald en werden doodgeschoten. Op die plek is een kinderspeelplaats aangelegd.
Op de plek waar het pad naar de gaskamers begon, staat op deze foto een houten blokhut waar limonade voor de kinderen geschonken wordt.
Rabbijn Katz is de leider van een orthodox-Joodse gemeenschap in Noord-Holland. Van zijn familie werden zijn grootouders in Sobibor vergast. Wat denkt hij als hij die foto ziet van die kinderspeelplaats op een voormalig vernietigingskamp?
Dan denk ik dat het tekenend is voor het Polen van voor naoorlogse Polen. Denk aan het hele grote aantal Joden. Kijk, na de oorlog waren op een gegeven moment nog 300.000 Joden in Polen. Nou, het grootste deel van is weggegaan, omdat ze zeiden, dit gaat er niet worden, hier kunnen we niet meer zijn. Dus die kinderspeelplaats is tekenend, ja, voor het naoorlogse Polen. Waar natuurlijk ook mee speelt, is dat Polen was toen communistisch. Het communisme had wel misschien het oog voor de massamoord. Maar ja, of je nou respect geeft aan zo'n ashoop of niet, dat deed hen niets.
Toch is Rabbijn Katz niet bitter ten opzichte van Polen, eerder in tegendeel. Na de val van de muur in 1989 veranderde de waarde van het land totaal, heeft hij ervaren. Hij organiseert regelmatig reizen naar de kampen in Polen, waar hij met mensen van zijn gemeenschap naartoe gaat. Volgens hem is het belangrijkste van zo'n reis dat het verdriet van Joodse nabestaanden met elkaar gedeeld wordt.
Natuurlijk een moment van verbinding. Verbinding. Wat mij altijd het meest raakt is het intense verdriet wat daar nog steeds hangt. De dood, de zwarte dood die je daar om je heen voelt. En gewoon het verdriet. Die moordende, zwijgende stilte die op die plaatsen hangt. Dat gaat bij mij altijd als ik ben door merg en been. En dan heb ik ook het gevoel, if you didn't believe in God yet, you'll believe now. Als je nog niet in God hebt geloofd, dan geloof je nu wel. Want dan, zonder God, is dit te waanzinnig om überhaupt te moeten beleven.
Thank you.
Ik heb op een gegeven moment van mijn ouders een keer die mappen gekregen. Dan besef je wel wat je eigenlijk in de handen hebt en hoeveel informatie over jouw familie daar te vinden is.
Dit is Esther de Graaf. Je hoorde haar al in de vorige aflevering. Ze hoorde op haar 13e dat ze eigenlijk bij een andere familie hoorde. Een Joodse familie van wie bijna iedereen tijdens de oorlog in Sobibor is vergast. Haar moeder Bertie werd als klein meisje bij een christelijke familie ondergebracht en overleefde zo de oorlog. Esther wist niet beter of dat was haar familie. Na het verhaal gaat ze op zoek naar informatie over haar Joodse familie en vindt op zolder brieven die haar oud-tante Truus had gestuurd vanuit Sobibor. Uit de papieren blijkt dat Truus maandenlang in het kamp als dwangarbeider te werk is gesteld. Tijdens de opstand in oktober 1943 is Truus ook in het kamp. Vermoedelijk is ze in de chaos neergeschoten en ze overlijdt.
Esther heeft zichzelf vele keren afgevraagd wat zij gedaan zou hebben in plaats van Truus. Wanneer ze om zich heen ineens had gehoord: rennen, de SS'ers zijn dood, we zijn vrij.
Ik zou ook best wel naar buiten zijn gerend, achter mensen aan zijn gerend en proberen te overleven. Maar je weet het niet. Ik weet niet wat er met mij zou gebeuren als ik 6 maanden, 7 maanden opgesloten zit in zulke verschrikkelijke situaties. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. En denk ik dan aan mijn nichtje wat nog leeft of misschien niet meer leeft, of de rest van de familie, wat is daarmee gebeurd? Of wat houd je op de been? Want dat vraag ik me dan ook af. Wat houd je op de been? Zou dat voor haar misschien Joop geweest zijn, haar vriend? Ik weet, er moet iets zijn waardoor je niet de wanhoop verliest.
Esther begint te lezen in de mappen met informatie die ze op zolder bij haar ouders vindt. Ze ontdekt dat haar moeder Bertie als 4-jarig meisje bij een onderduikadres is achtergelaten. Wanneer de rest van de familie wordt opgepakt, is het kleine meisje Bertie de enige die achterblijft. In de brieven vanuit Sobibor vraagt Truus hoe het met die kleine meid is. Alles wat me nog rest, noemt ze haar nichtje.
Bertie wordt opgevoed door haar pleegouders die ook na de oorlog voortdurend bang zijn dat ze haar zullen verliezen, dat ze weggehaald zal worden. De angst is voortdurend voelbaar in het gezin. Ook wanneer Bertie trouwt en een gezin sticht, blijft die angst aanwezig. Er werd niet over de oorlog gesproken, totdat Esther 13 is. De angst die ook zij thuis onbewust oppikt, heeft ineens een aanwijsbaar beginpunt gekregen.
Angst is besmettelijk, is de titel van deze aflevering. En dat geldt ook voor Esther.
En toen mijn dochter geboren werd, toen heb ik er echt zo lang last van gehad dat ik dacht, als er nu een oorlog uitbreekt, ik ben niet Joods opgevoed, maar ik ben wel Joods. Mijn moeder was Joods. Mijn dochter is ook Joods, dus wij zijn gewoon de sjaak. Als er nu iets gebeurt en je hebt een minderheid nodig, dan ben ik er een van. En ik dacht, dan zou ik mijn dochter moeten achterlaten. Kan ik daar?
Esther zegt, ik heb daar een paar jaar lang bijna elke nacht van wakker gelegen.
Ze draagt een Davidster, het Joodse symbool, om haar hals. Een van de weinige erfstukken van haar Joodse familie. Ze draagt hem wel, maar verborgen onder haar kleding, zodat niemand hem kan zien en niemand er vragen over kan stellen.
Nou, in deze tijd vind ik het... Ik verstop hem. Ik laat nu de Davidster zien. Die is van mijn oma geweest. En die is in een trouwring gezet. Van de familie Goud. Overblijfselen vanuit de oorlog. Dus dit draag ik. Maar ik verstop hem meestal omdat ik het niet wil uitleggen.
Esther ziet om zich heen dat de dreiging van een nieuwe oorlog steeds groter wordt. En die dreiging koppelt ze aan wat met haar Joodse familie is gebeurd.
Ik vind het verdrietig wat er met mijn familie is gebeurd. Vind ik echt heel erg verdrietig. En of ik een wereld kan veranderen, ik weet het niet. Wat ik wel vind nu is, ik vind dat de Tweede Wereldoorlog dichterbij komt. Dat alles altijd om geld en macht moet draaien. En nooit om mensen, van vlees en bloed, ongeacht wat. Dat je eigenlijk respectloos met mensen omgaat. Ik vind het echt verschrikkelijk. En zo begon het toen ook.
Angst. De tweede en soms derde generatie van oorlogsslachtoffers pikt het op tijdens het opgroeien. Het gebeurt zonder dat ze het zich realiseren. Angst is onderdeel van het dagelijks leven geworden. Jael Acmoni groeide op als dochter van iemand die Sobibor had overleefd, Dolf Freiberg. Haar werk als beeldend kunstenares wordt sterk beïnvloed door de oorlogservaringen van haar vader. Het leidde tot een expositie van beelden onder de titel Tracing Oblivion, de vergetelheid traceren.
I decided to work on memories which are not mine. Primarily, as I know them from conversations and stories and from the 5 books which my father wrote. How could I work with memories which were not mine? I did not know.
Ik besloot te werken met herinneringen die niet van mij waren, zegt ze over het trauma van haar vader dat in het werk de boventoon voert.
Een van de kunstwerken gaat over een klein speldje dat tijdens opgravingen in de aarde van Sobibor is gevonden. Een speldje van Mickey Mouse. In die tientallen jaren onder de grond is het speldje helemaal zwart en ruw geworden. Maar de omtrek van Mickey is onmiskenbaar. Hij staat met zijn handen in zijn zakken, zijn elleboogjes wijd uit en met grote bolle schoenen aan zijn voeten. Vaag zijn op het gezichtje van Mickey nog zijn ogen en een veeg van zijn mond te zien. Het grappige, het levenslustige dat het speldje ooit had, is samen met de verf uitgewist. Mickey is in de grond van Sobibor veranderd in een pokdalige schaduw van zichzelf. Zoals hij er nu uitziet, zou je hem als kind niet in je dromen willen tegenkomen.
Jael ziet in het speldje, zoals zij het verwoordt, onbezorgdheid die van een kind is afgenomen. Ze maakt kopieën van de speld. Eerst 1 en later 10. Allemaal kleine silhouetten, maar dan in het wit, ongepolijst porselein. Ze zijn bijna net zo ruw als de Mickey die uit de grond kwam. Een van de Mickey's is met glimmende zwarte verf beschilderd. Allemaal staan ze in 4 rijen naast elkaar opgesteld, met de zwarte Mickey ernaast. Je zou in hem met een beetje fantasie een bewaker kunnen zien. Voor Jael staan de witte Mickey's ook symbool voor de kinderen in het kamp. Zoals haar vader, die 15 was toen hij naar Sobibor werd gebracht. Hij zag dingen die geen kind zou moeten zien, zegt Jael.
Samuel Lerer is ook een van de Joden die op de dag van de opstand het kamp uit kon vluchten en in leven wist te blijven. In een interview werd hem ooit gevraagd of hij nog wel eens terugdacht aan Sobibor. Heel vaak, antwoordde Lerer. Ik heb er nachtmerries van.
Very often. I always think about it. I always dream about it, as a matter of fact.
Ik droom van Wagner en Frenzel en de rest van de kampbewakers, zei Samuel Lerer.
I still dream about them. I still dream about Wagner and Frenzel and the rest of them.
Hij vertelt in het interview dat sommige beelden telkens terugkomen. Ik zag mijn vader die naakt naar de gaskamer gevoerd werd, samen met andere familieleden, zegt Samuel.
Yes, they were naked. They went to the... I saw my own father go to the gas chamber naked.
Trauma kan leiden tot veranderingen in je DNA, maar niet op de manier waarop je misschien zou denken. Het gaat niet om het veranderen van de genetische code zelf, maar op de manier waarop die code wordt afgelezen. Of bepaalde genen, die er op zich altijd al waren, aan of juist uitstaan. Die veranderingen kunnen al heel veel invloed hebben op hoe je reageert en hoe je je voelt. Voortdurende stress en trauma kunnen zo'n genetische verandering van uit naar aan veroorzaken. En die wijziging kan via je DNA ook worden doorgegeven aan de volgende generaties. Epigenetica heet de wetenschap die dit fenomeen onderzoekt. Kinderen van oorlogsslachtoffers kunnen zo extra gevoelig worden voor angst en stress, ook zonder dat ze precies weten wat er met hun ouders in de oorlog is gebeurd.
Ook Esther de Graaf, die op haar 13e hoorde dat bijna haar hele familie is vermoord in Sobibor, heeft gevoeligheid voor angst. Ze vermoedt dat ze die van haar moeder heeft.
Ik heb soms wel eens angst gevoeld, ja. Ja, maar ook dan naar mijn kinderen, dat ik denk van shit, wat gaat hier allemaal gebeuren? Ik vroeg het ook aan mijn zoon, die draagt ook die Davidster. Ik zeg, joh, ik verstop hem niet voor niks. Vind je dat niet eng? Hij zei, nee, ik ram ze allemaal voor de kop. En ik, nou, zo hoeft het ook weer niet. Dus, hij is bijna 2 meter en vrij breed. Dus ik denk ook dat mensen misschien om hem heen lopen. En hij is er ook trots op. Hij zegt, dit zijn toch ook mijn roots? Dus nee, hij zegt, ik heb daar, nee, daar ben ik niet bang voor. Ook geen angst. Maar mijn dochter heeft een heel klein zegelringetje. Dus die, Die is daar wel mee bezig, maar niet dat ze echt angst heeft, zeg maar. Dat heeft ze niet.
Esther realiseerde zich dat ze actie moest ondernemen om van haar gevoeligheid voor angst af te komen. Ze maakte een lange fietstocht. Een route die begon in Sobibor en die via Auschwitz en Westerbork naar huis leidde.
Toen wij die reis van Sobibor terug naar Haarlem hebben gemaakt, toen zijn onze kinderen in Westerbork aangehaakt. En we hebben samen vanaf Westerbork zijn we naar Haarlem gefietst. En hebben daar halt gehouden bij de struikelstenen die we daar hadden gelegd voor Truida, David, Elias en Bertha. En dat was ons einddoel.
Door de fietstocht kwam het verhaal van Truus, haar oud-tante die brieven schreef vanuit Sobibor, het verhaal van haar oma en van de rest van haar familie dichterbij. En tegelijkertijd slaagde Esther er beter in om die verhalen te verwerken.
Nou, daarom heb ik ook die fietstocht gemaakt, omdat ik dacht, het moet bij mij ophouden. Al die angsten of al die onzekerheden in sommige situaties waar je in terechtkomt, dat je denkt, hoe ben ik hier beland? Ik zie gewoon aan mijn moeder dat ze een enorm trauma heeft, maar ook omdat er niet over gesproken werd. En ik wil dat dat bij mij stopt, dat onze kinderen daar geen last van hebben.
Esther keerde om in de Himmelvaartstraße en ging terug naar huis. De omgekeerde route, de route die niemand daar kon maken, in de hoop op die manier de angst te stoppen.
When we came to Sobibor, it was about 8 o'clock at night, and the whole camp was lit. It was like daylight, the music was playing.
Dit is Regina Zielinski, die als Joods meisje uit Polen samen met haar familie naar Sobibor is gebracht. Eind december 1942 is het wanneer ze daar aankomt, in de sneeuw. Het hele kamp is verlicht. Het leek wel overdag, zegt Regina. En er klonk muziek.
Een lange Duitser loopt langs de rijen wachtende en roept dat hij mensen zoekt die kunnen breien.
And then a big tall German came along and stand on a, like a platform. And he said that who can knit. And my mother pushed me out. She said, you're a good knitter.
Mijn moeder duwde me naar voren en zei, zij kan goed breien, zegt Regina. Ze wordt meegenomen naar een barak waar ze wol moet uithalen en later sokken breien voor de SS'ers in het kamp.
Het verhaal van Regina Zielinski maakt duidelijk hoe de angst in het dagelijks leven van gevangenen in het kamp speelde. Elke dag was er angst. En dat wordt nog erger als Regina na een paar dagen in Sobibor bij het sorteren van de kleding de jas van haar moeder tegenkomt.
One day I picked up a bundle and there was a winter jacket, a brown check jacket. And I told the girls who were standing beside me and we were all together. And I said, that is my mother's jacket. I'll undo a little pocket on top of the jacket and I'll prove that that is my mother's. She saw her wedding ring into that pocket. And it was there.
In een verborgen zak in de jas vindt Regina de trouwring die haar moeder daarin heeft vastgenaaid. Dan weet ze dat wat de vrouwen in het kamp hebben verteld ook echt waar is. Haar familie is vermoord. Ze zijn meteen weggevoerd naar een afgeschermd deel van het kamp, de gaskamers.
Niet ver van de toiletten is een plek waar de gevangenen door het hekwerk heen kunnen kijken naar het afgeschermde gedeelte van het kamp. Ze zien daar hoe naakte mensen naar de deur van de gaskamers worden geleid.
Not far from the toilet there was a little fence. And so there we could see how they were taking the people from the trains to the guest chambers, naked.
Regina vertelt dat er altijd angst heerst in de barakken van de dwangarbeiders, onder meer voor de SS'er Wagner, de plaatsvervangende commandant van Sobibor. Hij staat bekend als een buitengewoon vrede man. Altijd als hij nachtdienst had gehad, moest iemand van de Joden het ontgelden. Hij moest gewoon iemand executeren aan het einde van elke nachtdienst.
When Wagner had night duties, he needed every morning when he used to come after the it was finished, 5 o'clock of 6 o'clock in the morning with his big shepherd dog, he used to pull out for no reason somebody from the sleeping quarters and execute.
Op een dag zijn er twee Joodse gevangenen van het boscommando die tijdens het houthakken weten te ontvluchten. Ze worden dezelfde dag nog opgepakt en krijgen de kogel. Daarna wordt het angstregime nog erger, zegt Regina.
And we all have to stand in a half a circle to witness that the whole group, 12 or 14, were executed. They were even watching us that when we had our heads down. It wasn't good. We had to watch what happened.
Er werd zelfs op gelet of we niet naar de grond keken. We moesten gewoon kijken naar wat er gebeurde tijdens de executie, zegt Regina.
Het zijn gebeurtenissen die elkaar in het kamp voortdurend opvolgen. De angst wordt een terugkerend gevoel dat door iedereen wordt gedeeld.
Dr. Rachel Yehuda deed in New York als een van de eerste onderzoek naar de verandering in DNA die door angstbeleving worden veroorzaakt. Ze onderzocht het DNA van overlevenden van de Holocaust en vergeleek het met het DNA van hun kinderen.
And when we looked at their children also had an epigenetic change in the same spot on a stress-related gene.
Toen we naar hun kinderen keken, zagen we dat hun kinderen ook een epigenetische verandering hadden op dezelfde plek in een gen dat we kunnen koppelen aan stress, zegt Dr. Rachel Yehuda. In de eerste generatie, bij een Holocaust-overlevende, suggereert dit een aanpassing of reactie op een verschrikkelijke gebeurtenis in de omgeving. En in de tweede generatie suggereert het dat de nakomelingen ook hebben gereageerd op trauma, maar dan via hun ouders.
Het onderzoek van Dr. Rachel Yehuda nam meer dan 20 jaar in beslag. Ze wist van een groot aantal Holocaust-overlevenden en hun kinderen medewerking te krijgen. Dat maakt haar onderzoek uniek. Sinds de eerste resultaten naar buiten kwamen in 2015, hoorden ze dat veel kinderen van Holocaust-slachtoffers er steun aan hadden gevonden. Ze begrijpen beter waarom ze in bepaalde situaties zo reageren, zegt Dr. Yehuda.
But I think that many children of traumatized parents.
Ik denk dat veel kinderen van getraumatiseerde ouders worstelen met depressie en angst. En ik kan je vertellen dat velen van hen opgelucht waren dat er mogelijk een bijdragende factor was die te maken had met hoe zij op hun ouderlijk trauma reageerden. Ik denk dat het mensen geholpen heeft om veel van hun depressie en angst te verwerken.
Het onderzoek is inmiddels op diverse plaatsen herhaald en laat telkens dezelfde uitkomsten zien. Dat er nu meer kennis is over de gevolgen van voortdurende doodsangst zorgt ervoor dat volgende generaties van Holocaust-slachtoffers sneller en beter hulp kunnen krijgen.
Er is een briefje geschreven door een van de mensen die in een treintransport van Westerbork naar Sobibor zat. Dat briefje kan, ondanks de strenge controles, door iemand verstopt worden in de treinwagon en zo de reis terugmaken naar Westerbork. De Joodse gevangene Levi Sluizer laat op die manier onder een loszittende plank in zijn wagon een briefje achter voor zijn broer Moses. Die hoeft niet mee met het treintransport en wacht in Westerbork op nieuws van zijn broer.
De broers hebben tijdens hun verblijf in Westerbork ontdekt dat telkens dezelfde wagons worden gebruikt voor de transporten. Ze spreken af dat wanneer ze van elkaar gescheiden mochten raken, ze elkaar met een briefje op de hoogte proberen te brengen van de reis en wat er aan de andere kant op ze wacht. En dat gebeurt. Levi moet mee met de trein. Wanneer de trein dagen later vanuit Polen weer in Westerbork is teruggekeerd, kruipt Moses 's nachts in de wagon waar zijn broer in reisde en vindt daar met veel geluk inderdaad een briefje van zijn broer.
De eerste dag van de reis was al verschrikkelijk. De wagon was overvol. Wanneer iemand van de wc gebruik moet maken, moet hij over anderen heen klimmen. Wanneer de deur dicht is, stinkt het ontzettend. En is het benauwd.
Levi beschrijft aan zijn broer dat door de kou en de ellende de eerste dag al 2 mensen in zijn wagon zijn omgekomen.
In de nacht is het bar koud. We rijden door allemaal kale vlaktes en we zijn allemaal doodop.
In de brief staat ook dat wanneer de trein even moet wachten, de inzittenden van zijn wagon even een paar woorden kunnen wisselen met een Poolse boer die langs het spoor loopt. Die vertelt ze dat er veel Joden in Polen zijn neergeschoten. Levi schrijft:
wij hopen op een beter lot. Geef me groet aan onze moeder.
Maar voor de belangrijkste mededeling, dat het kamp waar ze zijn aangekomen een doodsmachine is, heeft Levi geen tijd meer. Wanneer de trein stopt in Sobibor, moet iedereen meteen uitstappen. En ook Levi gaat de gaskamers in. Zijn broer Moses Sluiser overleeft de oorlog en bewaart het verslag van zijn broer Levi. Dat briefje is tegenwoordig te zien in het Holocaust Museum in Amsterdam.
Het verhaal van Levi, zijn broer Moses en de brief die hij in zijn trein kon verstoppen maakt duidelijk hoe belangrijk persoonlijke verhalen zijn om duidelijk te maken wat er in Sobibor gebeurde. Maar hoe breng je die verhalen over wanneer die hoofdpersonen zelf er niet meer zijn? Wie vertelt dan het verhaal? En hoe doen we dat? Daarover praten we in de volgende aflevering van De Stilte van Sobibor.
Wil je die niet missen? Klik dan nu op volgen of abonneren. Wij zijn Audiodroom Podcast Producties en wij maken deze serie in samenwerking met Stichting Sobibor.
En elke aflevering van deze podcastserie eindigt met Ben Oranje. Je kon hem al horen aan het einde van de vorige afleveringen. Ben schrijft gedichten of spoken word, als je wilt. En net zoals jij heeft hij nu naar deze aflevering geluisterd. Hoe kun je een plek die zo rauw is als Sobibor vangen in een gedicht? Dit is wat hij hoorde en voelde.
Mijn woorden van eerder bedrogen je. Vakkundige woorden op een afbrokkelende muur. De muur is niet overeind te houden. Hoe dichter de afleveringen worden, hoe donkerder en dichter. We liepen langs angst, deportatieperronnen. Daar liepen gewone mensen met gewone beslommeringen. Had het jou kunnen raken? Had je omgekeken in hun gezichten? Was je beter geweest dan zoveel omstanders die hun medemens door de vingers hebben laten vloeien? Dat is denk ik niet eerlijk, maar wel de waarheid. Want we speelden bovenop angst. Die speeltuin. Struikelt u bij het betreden van dit gras niet over de sluier van de zwarte dood die hier nog hangt? En let op uw kinderen. U kocht uw Solero-ijsje destijds bovenop Sobibor. Waar eerst ganzen mensen maskeerden, zijn nu wipkippen geplaatst voor brallende kinderen. Rechtsaf bij de Himmelvaartstrasse kocht u destijds een ijskoud bekertje Ranja en zocht u verkoeling onder de groene bomen. Struikelt u bij het betreden van dit gras niet over de geschiedenis? U zou erin kunnen verzanden. In de dode hoek van God knijpen we tenslotte allemaal een oogje toe. Niet eerlijk. Wel de waarheid. Maar we trotseren die angst. Met kunst. Over Sobibor. Over de zwartste dood en toch overleeft deze kunst. In die lange schaduw. Er wordt gefietst om die angst te grijpen. De rug wordt getoond aan de Himmelvaartstrassen. We lopen weg. Trekken Mickey uit de grond. We ontzien hem niet. Evenals het bos. We noemen de beestjes bij de naam. Barry de hond. Moordlustig. Johan Niemann. Rat te paard. Het is een hele kunst. Lelijkheid onthullen. En om vorm geven. We vallen aan, vertellen, erkennen. Het maakt het gezicht niet minder lelijk. En de angst niet minder zwaar. En dat is in zijn gruwelijkheid de essentie van wat we moeten blijven doen. In de bek kijken van die duivel. En zorgen dat Sobibor altijd lelijk blijft.